Wij gaan vanavond naar psalm 80 inmiddels. Een psalm die bestaat uit 3 gebeden achtereenvolgens. Dat is ook heel makkelijk te zien, omdat deze 3 gebeden alle 3 eindigen met dezelfde zin. Namelijk eerst in vers 4. Daar lezen wij: O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. En daarna lezen wij hetzelfde in vers 8. O God der Heerscharen, breng ons weder, laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. En uiteindelijk vers 20. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. 3 keer hetzelfde, en dat is natuurlijk niet voor niks. Daarmee wordt meteen de psalm ingedeeld, nadrukkelijk. Het is een gebed, ja. Staat er trouwens boven, gebed voor het herstel van Israël. De psalm is weer voor de opperzangmeester. Dat wil zeggen, het heeft iets met de lange termijn en met de eeuwigheid te maken. En ik ga er niet meer elke keer op in, hè. Het is trouwens ook een psalm van Asaf, dan wel voor Asaf. En als u mij vraagt, dus gewoon voor de verzameling. Ik heb u dat een paar keer nu uitgelegd. Zo van met die meneer, die man, Asaf. Dat, ja, je kunt zo iemand vinden. Maar om hem alle psalmen toe te schrijven waar zijn naam bij staat, dat gaat dus niet. Het is in ieder geval voor de verzameling geworden, want wij hebben hem in onze verzameling van 150 psalmen. Dus dat in elk geval. Dan staat er ook nog een getuigenis in het opschrift, in vers 1, een getuigenis. Dat is de traditionele vertaling van dat woord, getuigenis. Ad, eda, wat het is, getuigenis. Ik moet u zeggen, de eigenlijke betekenis van de term gaat meestal veel dieper. Dat is met woorden zo, en zeker met die oude talen. De eigenlijke betekenis is die van dupliceren, herhalen. En dat is wat een getuigenis ook daadwerkelijk geacht wordt te zijn. Een verhaal, een herhaling, een verhaal van wat gebeurd is. Als je moet getuigen voor een rechtbank, zal ik maar zeggen, dan moet je een verklaring afleggen van wat je gezien hebt of gehoord hebt of aanschouwd of getast hebt. Dat was ook alweer. Toch? En het wordt dus geacht een herhaling te zijn. Daarmee kan het ook beschouwd worden als een belijdenis. Want ja, een belijdenis is feitelijk ook niet anders dan een herhalen van iets dat er al was. Ook in de Bijbelse context van dat woord, zal ik maar zeggen. Er was al iets en men beleidt dat. Dat wil zeggen, men haalt het aan en zegt, ik geloof daarin. Maar ja, wat een getuige nou eigenlijk doet, is eigenlijk precies hetzelfde. Hij beleidt wat hij gezien, gehoord, aanschouwd of getast heeft. Met dank aan 1 Johannes 1 dus voor de terminologie. Het is dus gewoon hetzelfde. En bij nader inzien, dit is een belijdenis die, nou ja, dit zijn belijdenissen, deze 3 gebeden. Goed, de hele psalm dan, is inderdaad 1 belijdenis. En zo zou ik het dan liever vertalen dan als getuigenis. Maar ik moet u zeggen, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Wat beleden wordt namelijk, is een stuk geschiedenis, inderdaad, van Israël. Niet specifiek, moet ik erbij zeggen, het is algemeen. Ik vind het een beetje voorbarig ook dat er boven staat meteen gebed voor het herstel van Israël. Doe maar. Maar daar gaat het inderdaad over. En er wordt belijdenis gedaan van de zonden van het volk als zodanig. Zoals we dat wel vaker in profetische vorm in de Bijbel vinden. Want gek genoeg, je vindt het ook eigenlijk alleen maar, nou niet helemaal, maar eigenlijk alleen maar in profetische vorm, dat wil zeggen, de woorden die wij krijgen, die geschreven zijn, zijn woorden die eigenlijk pas echt een betekenis krijgen, dan wel uitgesproken zullen worden in de toekomst. Dat wil zeggen, niet in oud-testamentische tijd in elk geval, maar voor wat het Joodse volk betreft, in elk geval pas aan het eind van de 70ste week. Wanneer men de naam des Heren zal aanroepen. En ik heb je al vaker gezegd, wij vinden daar voorbeelden van. En ik meen dat ik niet zo lang geleden gezegd heb, nou, deze psalm die we vandaag onder handen hebben, die kan daar goed voor doorgaan. Maar we hebben nogal wat van dat soort schriftgedeelten, waarvan de meest voor de hand liggende uiteraard is die van Daniël hoofdstuk 9. Nee, niet, deze keer niet vers 24 tot 27, maar vers 1 tot 23. Het grootste deel van het hoofdstuk, waarin Daniël immers het volk vertegenwoordigt en belijdenis doet van de zonden van het volk. Zoals Mozes ook trouwens eenmaal deed, maar dat was wel erg prematuur. En later deed Salomo dat ook. En dat ik die noem, is dat deze drie mensen die ik nou noem, in hun dagen inderdaad de hoogste vertegenwoordigers waren van het volk als zodanig. Mozes, Salomo en Daniël voor wat betreft het Joodse volk. Want daar beperkt het zich toe natuurlijk daar, in Daniël. Maar een belijdenis van, we hebben gezonden, we hebben verkeerd. U hebt ze zo gedaan, maar wij, enzovoorts. En dat is hier eigenlijk in deze psalm ook aan de hand. En dus, er staat getuigenis, maar ik lees het als belijdenis. Maar ik noteer er ook bij, het maakt geen verschil. We zouden begrijpen waar het in dat verband dan helemaal over gaat. Dus, voor de opperzangmeester, dat wil zeggen, het heeft iets van doen met de eeuwige dingen. Een belijdenis, een psalm van Asaf voor de verzameling, want dat betekent dat die psalm later alsnog dus een toepassing zou krijgen. Gooi hem in het archief. Dat wil zeggen, ooit zul je de psalm nodig hebben. Daar komt het op neer. En dan hebben we nog, heb ik tenminste voor het laatst bewaard, de Shoshanim. Maar de liefjes, denk ik, maar dat is niet zo, hè. De Shoshanim, dat zijn de lelien. Ja, de lelien. Dat is het moeilijkste om uit te leggen, omdat er een heel verhaal achter steekt. En als ik dat verhaal moet uitleggen, nou ja, dan zijn we twee weken verder dan, vooruit. Maar daar komen we vanavond niet mee klaar. Dus ja, dat kan ik ook eigenlijk niet doen. De essentie van de term Shoshanim, van Shushan of Suzan gewoon, Susanna. De essentie van het begrip is eigenlijk dat twee één worden. Vandaar dat de lelien ook iets ook voorkomen natuurlijk in het hooglied. Het hooglied in de vereniging van bruid en bruidegom krijg je de lelien. Waarom dat precies is, ja, dat weet ik ook niet. Maar je komt het in ieder geval tegen in de constructie van de term. En de betekenis van het woord, want Shoshan, het is eigenlijk Shanshan. Het is eigenlijk, het is een samentrekking. Maar het is de samentrekking van twee keer de term Shan of Shin of wat het maar was. En dat woord kennen wij als het woord voor een jaar in het Hebreeuws. Shana. Rosh Hashanah, dat weet iedereen, hè? Het nieuwe jaar, ja. Kop van het jaar. Hoofd van het jaar. Shana. Een jaar. Maar als ik het woord jaar moet uitleggen. Het kwam hier niet voor, geloof ik. Als ik het woord jaar moet uitleggen, moet ik ook zeggen wat het betekent. En eigenaardig genoeg, het betekent ook zoiets als van het zijn er twee en het wordt tot één en het herhaalt zich. Dat idee van herhaling zit daar ook in. Vandaar dat als de Bijbel spreekt over het aangename jaar des Heren, gaat het gewoon over één volgende periode uit de geschiedenis. Ik ga er alweer veel te lang over doen, maar nou goed. Ik ga er veel te lang over doen. Tijd is voor ons tijd. U weet wel, die klok loopt vooruit. En we denken, we zijn onderweg van het verleden naar de toekomst. Dat denken wij. Dat komt omdat wij leven na de verlichting. Dat is 200 jaar geleden. Dat heeft iemand ergens een licht aangedaan. En dat is de verlichting. Daar heeft een boel bloed bij gevloeid overigens. En ze hebben het scheermesje uitgevonden. Dat weet u, hè? Toen.
Hè? Meneer Gillette.
Guillotine. Oh ja. Oh ja, zo heette dat, ja. Meneer Gillette. Nou, doet er nou niet toe. Ik bedoel, toestanden is dat geweest, hè? En eigenlijk heeft men vanaf dat tijdstip ook God afgeschaft en nog een heleboel meer. Alles wat maar gezag heeft en uiteindelijk de Bijbel. Uiteindelijk. Maar goed, de verlichting. Maar sinds de verlichting denken wij dat de tijd zoiets is als het licht. Namelijk, de tijd beweegt zich in met eenparige snelheid langs een rechte lijn. Van hot naar her. Van A naar B of van hier naar daar, wat je maar wil. Wat hebben. En u denkt dat dat heel gewoon is en dat het zo is. Maar dat is niet de klassieke opvatting van wat tijd is. In de klassieke opvatting, en als u mij vraagt, de Bijbelse trouwens ook, is de tijd cyclisch. Dat wil zeggen, die beweegt zich niet langs de rechte lijn, maar in spiralen. En als je een optimist bent, dan denk je, het gaat steeds hoger. Cirkel gaat, cyclus, cirkel. Cyclus gaat, en dan de volgende, maar die is beter, hè? Want er moet toch een beetje ontwikkeling in zitten. Voor de pessimist loopt het andersom, dus dan loopt die steeds lager en steeds lager. Het een heet evolutie, het andere heet degeneratie. Met dank aan, weet je jongen, scheel?
Schelen.
Ja, degeneratie, de andere kant op. Maar in ieder geval cycli. Daar hebben we trouwens de nota bene Franse spreuk aan overgehouden. L'histoire se répète. We hebben aan de Fransen heel wat te danken, denk ik wel eens. Maar of we er allemaal blij mee moeten zijn. Maar dit was nog een goeie. De geschiedenis herhaalt zich. En omdat die zich herhaalt, komt er steeds een nieuwe cyclus. De astronomen, dan wel astrologen, geloven dat ook nog steeds. Hè? Daarbij is het licht nooit opgegaan, kennelijk. En, hè? Nou ja, het was in ieder geval niet het licht van de Bijbel of van het woord van God. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar vandaar Shana. Dat Shana wil zeggen, het is een cyclus, een deel en het herhaalt zich. Er was al zoiets en nou komt de volgende cyclus en dan komt er een volgende cyclus. En die cycli hoeven niet eens allemaal even lang te zijn ook nog. En dus een jaar is in de Bijbel ook maar gewoon een tijd, een periode. Net als het woord dag trouwens. Dus vandaar het aangename jaar des Heren, maar het duurt zowat 2000 jaar al. En zo verder. Je moet dus oppassen met dit soort begrippen. Maar waarom ik dat nou allemaal vertel? Shana, van die lady, van die Suzanne is het eigenlijk. Hè? En ja, het idee van twee zit erachter. Bovendien, als je het uitspreekt niet als Shana, maar als genie, dan heet het ineens twee. Dus het gewone woord voor twee in het Hebreeuws. Maar dat is dezelfde gedachte. Je had er al één en nou komt er weer één. En dan weer, en dan weer, en dan weer. Dat is twee. Zie? Vandaar dat we dat ook, dat als je het weer anders uitspreekt, dan is het een tand. Ja. Yeah. Zal ik even laten zien? Nee, maar even. Ik heb er nog net één. Is die van jezelf, zeggen ze dan. Ja, die anderen ook. Alleen die waren duurder. Maar goed, een tand. En bij de tanden wordt het helemaal gek. Tanden hebben we nodig om iets in tweeën te delen, om het te verdelen in twee. Bovendien hebben we twee soorten tanden. De tweede soort tand is een dubbele tand, want het zijn kiezen. En we hebben ze boven en we hebben ze beneden. Dus als je nou dat begrip twee nog niet begrepen hebt, weet ik het niet meer. He? En bij dit woord krijg je dat begrip dus twee keer achter elkaar, aan elkaar geplakt. En het betekent feitelijk dat twee tot één worden. Dat is wat erin zit. Het gaat om de eenheid. De strijd die ophoudt. De eenheid die gemaakt wordt. En daar is die lely eigenlijk een beeld van. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet zeggen of ik moet u meenemen ook de Bijbel door, waar het zo hier en daar voorkomt. Maar ik laat het maar gewoon voor wat het is. Hè. Het speelt een, ik kan dit nog wel zeggen. Het begrip speelt een belangrijke rol in het decor. Ik noem dat altijd zo. Het decor van de geschiedenis van Esther. Het speelt zich af tegen de achtergrond van de burcht Susan. Dat is dit woord dus. En waar het over gaat in die geschiedenis is over... Het is twee, maar het moet één worden. Het is Peres, dat wil zeggen een breuk, de Perzen. Het Rijk van de Perzen. Het waren trouwens sowieso twee, niet twee Perzen, maar twee volkeren. De Mede en Perzen, enzovoorts. En je had de strijd tussen de ene kant de gewone bevolking en de andere kant de Joden. En dat moet dan op een of andere wijze moet die strijd beëindigd worden. Dat is waar het over gaat. Hè? En, het, nou ja, en dat een huwelijk daarin een belangrijke rol speelt in die geschiedenis, daar heb je het ook. De twee worden tot één, de heidense Persische koning en het Joodse meisje. Twee worden tot één, dan nog eens wat. Nou, laten we zitten. Kortom, die hele geschiedenis draait om dat beginsel. En het is een heel fundamenteel beginsel in de Bijbel, omdat het zich uitdrukt in heel de wereld, die gekenmerkt wordt door tweeheid. Dualisme zeggen we wel eens, maar dat is ook een begrip wat belast is geworden in de filosofie. Maar niettemin tegenstellingen. En wij moeten daarmee leren leven. Dat is altijd een probleem. Alle strijd in de wereld bestaat daarin dat als men principieel wil zijn, dan komen partijen tegenover elkaar te staan. En als men compromissen sluit om tot eenheid te komen, is men de principes kwijt. Dat gaat je dus nooit lukken. In deze oude schepping gaat het dus ook nooit lukken. Dat kan helemaal niet. En in deze wereld heb je inderdaad licht en duisternis en zo. Het is tamelijk hopeloos. Nee, het is helemaal hopeloos. Ik bedoel, er komt een nieuwe schepping en wij zijn daar eerstgeborenen van. Hè? Maar over dat 2-1 worden, daar gaat het hier over. En het drukt zich onder andere ook uit in wat nu verder volgt. Want het volgende woord is O Herder Israëls. Nou, dat zijn drie woorden dan, maar het gaat over één ding. Met alle respect, één ding, één iemand. O Herder Israëls. Die herder, dat is er maar één, dat weet u toch, hè? Dat is gewoon de Heere God, de God van de Bijbel. Bovendien de God van Israël. En daarna heet het O Herder Israëls. Maar langzamerhand zal ook tot u doorgedrongen zijn dat Israël twee is in de loop van de geschiedenis. En dat die twee uitdrukkelijk ook tegenover elkaar staan. Niet noodzakelijk altijd in een positie van oorlog, maar ze staan tegenover elkaar. En daarom is er ook in de Bijbel sprake van wederzijdse nijd. Dat wil zeggen jaloezie. Tussen de beide huizen van Israël. En dat speelt hier blijkbaar een rol. Want dat blijkt gewoon hier uit de volgende verse. Wij worden geacht te weten dat Israël, nou ja, sinds wanneer eigenlijk, weet ik niet, maar nooit één is geweest. In de eerste plaats, sinds de uittocht uit Egypte werd het keurig verdeeld in 12 stammen en die moesten achter Mozes aanlopen, als ik het populair en eenvoudig zeg. Er moet te volgen zijn. Maar toen ze in het land kwamen, toen viel daar het centrale bestuur weg. Dat wil zeggen, Joshua neemt uitgebreid afscheid met de woorden red je, of zoiets, wat hij maar zei. Hè? Daar kwam het op neer. Hij zegt, het is gebeurd, ik heb mijn taak gedaan. En de hartelijke garoute, zoiets was het. En daarna komen wij terecht, lees het maar na in de Bijbelse geschiedenis, in één chaos. Dat wil zeggen, allemaal verschillende stammen. Uiteindelijk wel 13, als je ze allemaal een keer meetelt. Wat de Bijbel nooit doet, maar... Maar als je ze allemaal telt, dan heb je in ieder geval 13 stammen. Want de stam van Levi speelt wel degelijk ook nog een rol in het verhaal. En dan krijg je al die richters. En dan is het weer gedoe, want dan dient men de Heere weer niet. Enzovoorts. En dan zorgt de Heer niet voor Israël. Dus dan komen die buren, die geen vriendschappelijke bedoelingen hebben. Die vallen het land binnen, liefst bij voorkeur als de oogst rijp is. Hè? Dan valt er tenminste wat te roven enzovoort. En dan is het weer chaos en hongersnood in het land. En dan zeggen ze, oh, wacht even. En dan beleggen ze een bidstond en dan de... Ja, zeg het maar laconiek. Zo ging dat dan toch. Ja. En dan, ja, dan vroegen ze aan de heer. En dan zond de heer weer eens een iemand om orde op zaken te stellen. En dat was nooit over het hele land. Hè? Is je dat wel eens opgevallen? Dat ging altijd maar over een paar stammen of zo. Zodat die hele geschiedenis van de richteren is ook moeilijk chronologisch te volgen, hoor. Het is dat wij een paar aardige uitspraken in de Bijbel hebben waarin het verhaal wordt samengevat, althans voor sommige delen. Daardoor kunnen wij een chronologische lijn trekken dwars door de geschiedenis van de richteren. Maar als je ze los van elkaar, als je los, alleen die losse richteren zou hebben, je zou ze aan, achter elkaar moeten zetten, dan raak je hopeloos in de chaos, hè. Een oerwoud, daar kom je niet meer uit. Hè. Kortom, het volk was niet één. Dat wilden ze wel graag worden. Dus hadden ze uitgevonden, wij willen een koning. Toen zei de heer, nou dat is nou jammer, want ik dacht dat ik dat was. En hij zei tegen, de heer zei tegen Samuel, trek het je niet aan. Want Samuel was natuurlijk ook een... ja, de richter van die dagen over heel Israël eigenlijk. Hè. Richter en profeet. En hij zei tegen Samuel, trek het je niet aan, ze hebben niet alleen jou verworpen, maar mij ook. Maar weet je wat, we zullen hun gebed verhoren. Ja, dat hebben ze geweten. Hè? Wij willen wel een koning. Nou ja, die kregen ze dus. En toen ging het dus helemaal fout. Ja, want het kost heel veel moeite om het volk verenigd te krijgen. En het is nooit gelukt, eigenlijk. En dus liet de heer Samuel nog steeds David salven. En u weet hoe die geschiedenis gegaan is. David werd uiteindelijk, na vele jaren, werd hij dan toch koning. Maar dan ook maar alleen over Juda. En toen duurde het nog 7 jaren totdat hij koning werd over heel Israël. Maar David zelf beschouwde de twee inderdaad als twee. Namelijk Juda... en Israël. En zoek je maar op. Dan ligt David op zijn sterfbed. En heeft hij in allerijl heeft hij een opvolger aangewezen. Dat was haastwerk even gauw. Er was geen 3 maanden de tijd voor. Maar een vooruit. En toen riep hij uit. Ik heb Salomo gemaakt tot koning over Juda en Israël. Waaruit je maar weer ziet dat het dus toch nog verdeeld was. Afgezien dat het natuurlijk ook verdeeld was tussen Juda en de rest van Israël, zal ik dan maar zeggen. In de dagen van bijvoorbeeld Absalom, leest u die hoofdstukken maar eens na in 2 Samuel. Het zijn gewoon twee volkeren. Inclusief een onderlinge naijver. En zo is het altijd gebleven. Onder Salomo is het dus min of meer één geweest omdat... Salomo koning was over Juda en Israël. Maar niet zodra de man was overleden, viel het uiteen officieel zelfs in 2 koninkrijken. En ik kan niet eens zeggen, zo is het altijd gebleven. Want qua koninkrijk is het niet altijd gebleven. Maar het is nooit meer bij elkaar gekomen in elk geval. En daarom beschrijft de Bijbel het in ieder geval bij gelegenheid als 2 koninkrijken, zolang die bestonden tenminste. En in het algemeen en op langere termijn als 2 kudden. Of is het kuddus tegenwoordig? Kijk verbijsterd rond. Ik heb zo'n hekel aan die meervaals S. Ik vind het zo lelijk. Maar het is toch kudden, of niet? Nou ja. Die S die hebben van die Fransen gehaald. Je moet oppassen met die Fransen. Dat is, hè? Nou goed. Gemeentes hebben we tegenwoordig ook, hè? Gemeenten, volgens mij. Maar... ja, ik weet niet wat het is. Maar goed, het zouden niet meer 2 kudden zijn, maar het zou 1 kudde worden. En het zouden niet meer 2 koninkrijken zijn, maar het zou 1 koninkrijk worden. Maar dat is pas in wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Of gewoon na hun bekering. Als men alsnog zich onderwerpt aan de Heer. Dan zal het weer één koninkrijk, één volk, één kudde zijn met één herder, enzovoorts. De Bijbel is daar niet onduidelijk over, integendeel, en ook niet onduidelijk over wanneer dat zal zijn. Pas wanneer men als volk bekeerd zal zijn. En misschien moet ik u voor de gelegenheid nog eens een keer bijzeggen dat wij bij het lezen van de Bijbel dan toch in ieder geval het onderscheid moeten kennen tussen een individu en een volk. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik bedoel, God houdt een administratie bij, want dat is het mooie Amerikaanse woord eigenlijk ervoor. Hij houdt een administratie bij met betrekking tot individuele mensen, u en ik zal ik maar zeggen, en de buurman en wat maar verder gaat. Ieder voor zich, individueel. Maar daarboven of daarnaast, of hoe je dat maar zegt, misschien daaronder, houdt hij ook een boekhouding bij met betrekking tot volkeren. En dat wij mensen die volkeren door elkaar haspelen, vooral in Nederland, dat mag dan zo wezen. Maar wij vinden in Genesis al dat de mensheid verdeeld werd in volkeren. En ze worden meteen in de tabel gezet. Dat wil zeggen, ze worden opgenomen in de volkerentafel van Genesis 10. Officieel precies 70 volkeren. Daar horen de Palestijnen trouwens niet bij, want die zijn geen volk. In het verleden ook al niet. Echt, komen er niet in voor. Op geen manier. We horen daar niet bij. Dat is niet een volk. Dat is iets anders. Dat is een vereniging, zal ik maar zeggen. Van een belangengroepering eigenlijk. Dat is geen volk. Een volk is een volk vanwege in hoge mate gemeenschappelijke afstamming. En daar hoort dan iedereen bij binnen hun poorten. Want zo heet dat in de Bijbel. Dat geldt voor Israël trouwens ook. Enzovoort. Maar God heeft een programma met betrekking tot de volkeren. In ieder geval met Israël als volk. En dat is niet hetzelfde als met elke individuele Israëliet. Dat zijn twee totaal verschillende dingen eigenlijk. Nou ja, in de praktijk wel. En daar gaat het om. Hè? Die dingen staan onafhankelijk van elkaar. Iemand zei, ja, maar in de dagen van de handelingen, de apostelen, kwamen duizenden Joden tot geloof. En de eerste christengemeente, dat waren Joodse gemeenten. En dan zeggen ja, de Joodse gemeente, ja, dat kan. In de eerste plaats in de gemeente is Jood nog Grieks, slaaf nog vrije. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En in de tweede plaats, al zouden van mijn part alle Joden tot geloof gekomen zijn, waar het over gaat is dat het Sanhedrin, onder leiding van de toenmalige hoge priester, die vertegenwoordigde het volk en die waren ongelovig en wezen keer op keer, komt allemaal in de Bijbel voor, de Heer Jezus af als de Messias. En dus is het volk officieel ongelovig. Al zou 90% of meer daarvan dan toch gelovig zijn, dan nog is het volk ongelovig. Dat zijn twee verschillende dingen. Nu, wij in Nederland worden geacht dat te weten. Ik bedoel, in Nederland is dat geen geheim. Hè? Den Haag en onze regering die bepalen het Nederlandse standpunt. Dat het gros, veruit de meerderheid gewoonlijk, van het Nederlandse volk het er niet mee eens is, trekken zij zich heus niks van aan. Het blijft gewoon zo dat hun standpunt is het Nederlandse standpunt. Klaar uit. Als je het niet gelooft, lees je de krant van kan niet schelen welke dag, nog maar. Het verbijstert mij altijd, hè. Die luid trekken ze, soms denk ik, ze weten niet wat er onder het volk leeft. En soms denk ik, nou, dat weten ze wel, maar ze trekken zich er gewoon niks van aan. Maar dat is als ik zwaar getafeld heb.
Heb je wel service?
Hè? Ja, ik weet dat zo. Maar goed, dat moet je allemaal weer vergeten, want we houden ons niet met politiek bezig. Maar het gaat om het beginsel dat er twee totaal verschillende dingen zijn. Ook inderdaad. Bij God, die heeft dat zo gepland. Ik kan ook wel zeggen, dat is een bedelingenkwestie. Want die ene, in verband met die ene administration, hoe zeg je dat? Huishouden, dat is het woord. Heerschappij is eigenlijk het Bijbelse woord, maar... De ene huishouding betreft personen, individuen. Wij noemen dat, omdat we er geen Bijbelse term voor hebben... wij noemen dat de bedeling van het geweten. Met betrekking tot de individuele mens en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En die andere, met die volkeren, noemen wij de bedeling van het menselijk bestuur. Omdat het daarbij gaat om volkeren die hun eigen land, hun eigen taal... en ook inderdaad hun eigen regering hebben. In overeenstemming met de wil van God. Ik bedoel, dat ze een regering hebben, dat is in overeenstemming met de wil van God. Of God zich bezighoudt met de uitslag van de laatste verkiezingen, dat waag ik te betwijfelen. Bovendien, als de heer invloed zou doen gelden op de samenstelling van de regering, dan hadden wij de democratie ook niet uit hoeven vinden. Of in hoeven voeren. Toch? Nee. Ja, dit is een hele Bijbelse onderwerp, ik weet het. Maar waar het om gaat is dat wij begrijpen waar dit over gaat hier in die psalm. Hè? Het gaat over twee die één moeten worden. De Leli. Shushan. Het is twee, maar het zou samen moeten groeien. En het zou daarna één stem moeten hebben. Want er zit er ook nog aan vast, één stem. Er is iets met de lelie en de trompet namelijk. Of de bezuin. En? Ja, maar goed, dat ga ik allemaal niet doen. Goed, nou, dat is inleiding tot de psalm. En dan staat er, o herder Israëls, maar Israël bestaat uit twee. Mocht u dat niet meteen herkennen aan de naam Israël, dan lees ik gewoon verder. O herder, u weet wel wie de herder Israëls is. Trouwens, dat is dan, hè? Voor de goede orde en voor de statistiek. Nou ja, er is er maar één natuurlijk. Uiteindelijk. En die vinden wij in Johannes hoofdstuk 10. Ik ben de goede herder. Dat is die herder ook van dezelfde goede herder als uit Ezechiël 34. Make a note. En Ezechiël 37, en er komt weer hetzelfde verhaal voorbij wat ik al verteld heb. Want in Ezechiël 34 gaat het wel degelijk over één kudde die door één herder verzameld zouden één koning hebben. En mocht je die gemist hebben, wordt het gevolgd uitgebreid door Ezechiël 37. Waar uitdrukkelijk staat dat het is wel één herder, maar het waren twee kudden. Het is wel één koning, maar het waren twee koninkrijken. De ene kudde dan wel koninkrijk heet Efraïm, dan wel Jozef. Beide namen worden gebruikt. En de andere heet Juda. En daar heb je dus je tien stammen, zoals we dat populair noemen dan. Je tien stammen en twee stammen. En er staat uitdrukkelijk dat die verzameld zullen worden door één herder. Nou ja, één herdersvorst, om een theologische term dan te gebruiken. Een herderkoning. En bij nader inzien, dat was Mozes, dat was David. En dat is dus profetisch, is het uiteraard Christus zelf, hè? Kortom, en dan heb je natuurlijk Johannes 10, waar dan de Heer zegt, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen. En daarna zei hij, want hij was te midden van de Joden. En hij zei, maar ik heb ook nog andere schapen die van deze stam niet zijn. En die moeten ook mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En daarover gaan we dus niet meer discussiëren. Ik heb mezelf beloofd, ik ga dat niet meer doen. Ik vind dat de vraag namelijk, welke is die andere stal en waar is die andere kudde? Wie is die andere kudde? Ik ga dat niet meer doen, hè? Ik bedoel, dat heeft geen enkele zin om daar nog iets aan tijd aan te besteden. Je hebt Ezechiël 34, je hebt Ezechiël 37 en dan heb je Johannes 10. En dan weet je waar het over gaat. Die andere kudde, dat zijn niet Joden, maar het is wel Israël van nature. Dat gaat dus over de 10 stammen van Israël. Of je het leuk vindt, dat weet ik niet. Of misschien heb je er wat tegen, dat zou ook kunnen. Maar ik ga er niks meer over zeggen, want ik vind dat eigenlijk brede pijl om dat te doen. Dat is zo vanzelfsprekend. De heer verwijst naar het Oude Testament. Als je al ergens naar verwees, was het naar Ezechiël 37. En daar staat wie die twee kudden zijn. En dat ze één zouden worden. Het enige probleem van Johannes Tin is dan vervolgens, althans in de traditie van het christendom, het enige probleem daar is dat gesuggereerd wordt dat die twee kudden niet maar één zullen worden pas in de wederkomst van Christus, maar dat het een en ander al een toepassing heeft in onze tegenwoordige dagen. En daar raakt men de draad kwijt. Dat kan men niet plaatsen. Maar ja, goed. Dat is het nadeel van traditie, denk ik wel eens. Ik hou van traditie, maar het heeft grote nadelen. Ja, je moet ermee oppassen. Ja. Goed. Nou, daar gaan we dus niet op in. O herder Israël, dan denk je meteen. De herder, en die heeft twee kudden, dus ze moeten één worden. Shoshanim, precies. Dat hangt ook aan dat begrip Shoshanim. Twee moeten één worden. En dat het daarover gaat, let op. Hè. Neem ter oren, ik vind het prachtig van de uitdrukking. Je kunt dingen ter hand nemen, je kunt ze ook ter oor nemen. Je moet het aanpakken met het oor, ja. Die Jozef als schapen leidt, o herder Israëls. Wie? Degene die Jozef als schapen leidt. Dat wil zeggen, dus leiden met korte ei en dan in de verleden tijd, hè. Hij deed dat in het verleden, staat er. De Heer heeft Jozef geleid. Als schapen, want Jozef is hier de naam van één volk. Maar het volk heet toch niet Jozef? En dan zeg ik, nou nee, in ons jargon niet, maar in de Bijbel wel. Sorry. In de Bijbel wordt heel Israël aangeduid als Jozef. Dat is één. En na de officiële scheuring, want zo heet het geloof ik, van het Rijk, na Salomo, en dus onder Rehabeam en Jerobeam, gaat de naam over naar de 10 stammen van Israël. En daar is een goede reden voor, want Jozef is nou eenmaal officieel de eerstgeborene onder de stammen van Israël en anders gezegd onder de zonen van Jacob. En dat begrip eerstgeborene, dat kennen we eigenlijk niet. Al kwam ik het van de week tegen. In verband met verheffing in de adelstand van een familie. En dan werd de hoofd van de familie werd graaf. En die titel werd erfelijk op de eerstgeborene. En alle anderen heette baron. Eerstgeborene. Dus wij kennen het begrip toch, want het was niet zo heel. Was voor de verlichting weliswaar. Maar wij kennen het dus kennelijk toch. En we hebben er ook kennelijk ook geen ander woord voor. Behalve een Latijnse term, maar vooruit dan maar weer. Waar het over gaat namelijk, is dat de familiebezittingen enzovoorts, de naam van de familie, functie van de familie, wordt vererfd via één persoon. Je kan het niet gaan delen. Heb je wel eens een parenteel gezien van iemand die een paar honderd jaar geleden leefde? Hoe zo'n geslacht zich verdeelt en hoeveel afstammelingen dat krijgt? Daar schrik je van, jongens. He? Stel je voor dat er wat te vererven was, een koninkrijk bijvoorbeeld. En pa heeft twee zonen, dan moet het dus in het koninkrijk in tweeën verdeeld worden. Maar meestal heeft zo'n soort pa een zoon, een stuk of 10 zonen, als het mee zat. Niet altijd, soms ook helemaal niks. Maar in ieder geval, het verdeelt zich en het verdeelt zich en het verdeelt zich in allerlei. Dat kan helemaal niet. En dat geldt niet alleen voor een koninkrijk, maar dat geldt voor een heleboel andere zaken ook. Kortom, die dingen die van essentieel belang zijn, die worden vererfd naar één persoon. En dat heet dan de eerstgeborene, ongeacht of het echt de eerste is. Want het maakt niet zo heel veel uit, eigenlijk. In de Bijbel ook niet. Maar zo iemand heet nou eenmaal zo. In het Nederlands, in het Hebreeuws is dat begoor. En dat betekent dat aangezien Jozef het eerst geboorterecht kreeg tussen de zonen van Jacob, betekent dat hij ook de drager werd van de naam Israël. De titel. Ik bedoel, hij werd de graaf en de rest bleef baron. Om zo te zeggen. Nou ja, dat is historisch, zo, zuster. Echt wel. Ja, zo werken die dingen nou eenmaal. Dat zijn juridische aangelegenheden met betrekking tot het erfrecht. En ik blader even naar Genesis 48 natuurlijk. Vers 15. En hij, Jacob, nou Israël moet ik eigenlijk zeggen. Israël heet hij voor de gelegenheid. Zo staat het in vers 14. Israël zegende Jozef. Door de zonen van Jozef te zegenen. Maar goed, hij zegende Jozef en zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac. Heb je die? Dat in hen mijn naam genoemd wordt. De naam van wie? Van Israël. Het heet niet voor niks. En Israël zegende Jozef enzovoorts. Kortom, als zo'n volk versnipperd en uiteenvalt en je moet ze een brief sturen, ja, een brief geadresseerd aan Israël, waar bezorg je de brief? Is dan de vraag. En het antwoord is, nou, in ieder geval bij de stam van Jozef. Maar en aangezien die verdeeld werd in tweeën, breng je hem dus bij Efraïm. Want die wordt geplaatst voor Manasse, zijn broer. Dat stond hier in het voorgaande vers. En het wordt in de volgende versen nog eens uitdrukkelijk vermeld. Je brengt hem bij Efraïm. En als je die niet kunt vinden, breng je het bij Manasse. Want dat is de reserve. Efraïm is eerst geboren. Manasse is reserve eerst geboren. Is de vieze, hoe heet dat? Vieze eerstgeborene? Dat is reserve. Want die twee zijn de twee zonen van Jozef. En hun rechten en plichten zijn in die volgorde geplaatst. Dat wil zeggen, ze zijn ook verwisseld. Efraïm en Manasse. En vandaar dat Israël soms genoemd wordt Jozef. Met de naam van Jozef, omdat hij de eerstgeborene is. En soms Efraïm. Soms wordt heel Israël als Efraïm aangeduid. En soms Efraïm en Manasse. Allebei samen bij elkaar, omdat ze gezamenlijk Jozef vertegenwoordigen. En als er dan nog wat bij komt. Nou ja, ik kan wel even terug naar de psalmen. En als er dan nog wat bij komt. Als reserve. Ja, niet Juda dus, hè? Niet Juda, nog steeds geen Juda. Benjamin. Ja. En daar is ook een goede reden voor. Want ja, als het niet Jozef is en die niet te traceren is om een of andere reden, ja, dan moet je zijn broer hebben dus. Dan wordt de broer de erfgenaam. En dat is Benjamin, want Benjamin is de enige volle broer van Jozef, hè? De anderen zijn allemaal halfbroers, immers. Benjamin en Jozef zijn uit Jacob en Rachel. Zie? En Benjamin wordt dus gerekend voor de gelegenheid tot Jozef. Je ziet die namen hier alle drie bij elkaar staan in vers 3. Efraïm, Benjamin en Manasse. En je kan het niet missen, want er staat niet Efraïm, Manasse en dan heb je ook nog Benjamin. Er staat uitdrukkelijk Efraïm, Benjamin en Manasse. Terwijl Efraïm en Manasse uitdrukkelijk bij elkaar horen, wordt Benjamin tussen hen ingeplaatst. Dat wil zeggen, die hoort daarbij. Wordt er zo voor de volle 100% toegerekend. Zal ik u nog eens wat leuks lezen dan, zomaar in dat verband? Over Benjamin. He? Wat me maar te binnen. Als ik het systematisch moet doen, mensen, dan kom ik er niet door. Dat is allemaal zo uitgebreid. Omdat het zo vaak voorkomt in de Bijbel. He? Dus ik laat me wat te binnen schieten. Dan kom ik in 2 Samuel. 2 Samuel. Waar trouwens in die hoofdstukken, die noemde ik u net, die hoofdstukken van die kwestie met Absalom enzovoorts. Ging het alleen Juda aan, omdat de koning uit Juda was, of het hele volk? En dat blijken gewoon twee categorieën te zijn, die ook naast elkaar acteren in deze geschiedenis, zelfs na de dood van Absalom, want David was verdreven uit Jeruzalem door Absalom. En hij was verdreven naar Mahanaim, dat betekent twee legerkampen. Twee. Nee, het was één stad, maar het heet twee legerkampen. Mahanaim. Dat heet zo omdat op die plaats Jacob in de tijd zijn hele familie in twee delen verdeelde. Met de gedachte, nou, hij zei het hardop. Hij zei, als het ene gedeelte wat overkomt, omdat Esau zich misdraagt, dan hou ik altijd het andere deel nog over. Je moet toch reserve hebben achter de hand. Dat is waarom de Heer Israël verdeeld heeft. In wat wij noemen 2 en 10 stammen. Zo gaat het met het ene deel niet goed. Is het ongelovig bijvoorbeeld. Dan heeft de Heer altijd het andere deel nog. En de Joden zijn echt maar het ene deel. Hooguit. Maar goed, Mahanaim. David moet vluchten naar Mahanaim. Mahanaim heeft dus iets met 2 en 10 stammen sowieso te maken. Maar daarna is de vraag, wie gaat David terughalen naar Jeruzalem? Want Absalom is nu dood en het volk had gekozen voor Absalom. En nou zaten ze er een beetje mee. Nou ja, die strijd was gestreden, het einde van het verhaal. Maar het einde van het verhaal is, David zit in Mahanaim. Dat is ergens in Gilead, dat wil zeggen in de tegenwoordige Jordanië dus nog. Hè? En wat gaan we nu doen? Dan moet er iemand een beslissing nemen en dat valt niet mee in de politiek, hè? Militairen willen dat nog wel eens sneller doen. Dat gebeurt hier trouwens ook, maar toe maar weer. Wat gaat er gebeuren? En er gebeurt gewoon niks. Totdat die Israëlieten, dat is dus niet Juda, maar het andere deel van het volk, die Israëlieten zeggen dan, nou, we moesten het er toch maar eens over hebben om de koning terug te halen. Dat staat in vers 10, hè? Van 2 Samuel 19, staat dat, hè? Er staat, nu, aan het eind van het vers, nu dan waarom zwijgt gij lieden van de koning weder te halen? Dat is jargon, dat betekent gewoon, we moeten het er toch eens over hebben. Om de koning terug te halen. Daar krijgt de koning lucht van. Daarom is hij ook koning eigenlijk. Hè? Omdat hij alles weet. Ja, moet goed op de hoogte zijn. Hè? In tegenstelling tot de ministers en de volksvertegenwoordigers. De koning wordt geacht te weten wat echt is. Maar goed, laat maar zitten. De koning krijgt, David krijgt de lucht van. En die zegt tot vers 11, tot Abjatar en de priesteren. Want Abjatar en Zadok waren de priesteren. Hij zegt, spreek tot de oudsten van Juda, zeggende, waarom zoudt gij niet de laatste zijn om de koning weder te halen? David krijgt de lucht van dat Israël de koning wil gaan terughalen. En David denkt, ja, maar dat kan niet. Ik hoor zelf bij de stam van Juda. Dat zou de eerste stam moeten zijn om de koning terug te halen. Dus David laat tot Juda zeggen, van, zou je niet weer de laatste zijn? Kom op. En dat allemaal van doen heeft met de wederkomst van Christus enzovoorts. Nou, de komst van de Messias eigenlijk. Dat de 10 stammen als eerste zeggen, we moesten hem maar eens gaan halen. Dat de Heer zegt, maar dat was niet helemaal. Het was de bedoeling via Juda. Dus dat, dat gaat in de toekomst gebeuren, dat soort dingen. Maar die leg ik verder niet uit, hè. Maar het gaat maar om het beginsel. Ze gaan hem halen. Mooi verhaal. Maar en daarna hebben ze oneenigheid, want dan komt Israël alsnog. Dan zeggen ze, ja, jullie uit Juda, waarom hebben jullie niet op ons gewacht om de koning te halen? Dan zeggen die lui van Juda, de koning is ons vlees en bloed, dus van onze stam. En dan zeggen de mannen van Israël, dat is dus een heel andere groep, die zeggen, ja, maar wij hebben 10 delen van de koning. En toen was het volk nog niet eens verdeeld in 10 en 2 stammen. Ofwel. We zeggen, we hebben 10 delen aan de koning, staat er dan. Dat is 19 vers 43. Maar goed, daar wilde ik helemaal niet naartoe. Maar dat is decor, hè. En in dat decor krijgen we dan David keer terug. Gaat de Jordaan over. Bij Gilgal natuurlijk, altijd dezelfde plek. Dat is altijd zo'n klassieke literatuur. Hè? Het zijn altijd dezelfde dingen die daar gebeuren. Komen weer bij de Jordaan, trekken weer de Jordaan over, het land binnen. En wie komt hij daar tegen? Simei, dat is vers 16. Simei, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, dat wil zeggen een zoon van Benjamin. Jemini is gewoon een andere naam voor Benjamin. Vers 16, 2 Samuel 19, vers 16. Simei, dat wil zeggen dat hij beroemd was. Hashem, de naam, hij was beroemd. De zoon van Gera, dat betekent klein. Hij was bovendien klein en uit de stam van Benjamin. Doet nog zo'n voorbeeld. Paulus, kijk, zie, het werk begint om te werken. David komt terug en wie komt hier tegen? Deze man. Deze man, trouwens, blies nog... Wat blies hij ook alweer? Wat blies Paulus ook alweer?
Dreigingen.
Dreigingen, ik kan nooit op die woorden komen. Nooit gelezen het nieuwe. En Saulus blies nog dreiging en moord. Was dat Handelingen 9 of zo? Vers 1 of 10, vers 1 of wat was het?
Na de dood van Stefanus.
Na de dood van Stefanus, ja. Saulus blies nog dreiging en moord.
Handelingen
9
vers
1. 9 vers 1, ja.
Nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren.
Ja, ja. Hij gedroeg zich nogal Joods, maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar ik hoop nu dat u dat verder vertelt. Want dit is nog niks, want hiervoor hadden wij dezezelfde Simei, die er ook bij was toen David vluchtte uit Jeruzalem. Dezelfde Simei, en een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 16 vanaf vers 5. En daar staat in vers 5... Er kwam een man uit van het geslacht van het huis van Saul, dat is dus Benjamin, hè? Saul. Wiens naam was Simei, de zoon van Gera, en hij ging steeds voort en vloekte. En hij wierp stenen, mitschades, alle knechten van de koning David enzovoort. Kortom, en hij ging maar door. En dat bleef hij daarna ook doen. En het komische is eigenlijk dat het dan herhaald wordt in vers 13... En Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte en wierp met stenen van tegenover hem en stoof met stof en wat het maar was. Zie je dat in gedachten voor je? Je mag het niet zeggen, maar het is wel Joods hoor. Vooral orthodox. Ja, sorry. Zie je het toch zo voor je? Maar hè? Eigenlijk is het een beeld ook van Saul, hè? Saul is van Tarsus. En van een beeld van het gelovig, van die Joden die eerst de Messias verwierpen en daarna alsnog tot geloof kwamen. Want deze Simei komt hierop terug, hè? Ja, dat is in hoofdstuk 19. Daar heb je hem dan weer. En dan maakt hij een knieval voor de koning en vraagt om vergeving. Ja, we hebben het iemand uit Benjamin en die heet Klein. Dan weet je toch waar het uiteindelijk over gaat, toch, of niet? Ja, nou goed, en dan staat er... Hij kwam af, 19 vers 16. Hij kwam af, hij haastte zich. Hij kwam af met de mannen van Juda, de koning tegemoet. En 1000 man van Benjamin met hem. Hij was dus een belangrijk man binnen de stam van Benjamin. En hij had veel volk achter zich. Nou goed, en Ziba ook, die zullen we het nu niet over hebben. En toen kwam hij tot de koning, vers 19, en hij zei tot de koning... Mijn heer, rekenen mij niet toe de misdaad... en gedenken niet wat uw knecht verkeerdelijk gedaan heeft... te dien dagen als mijn heer de koning uit Jeruzalem uitging... dat het de koning zich ter harte zou nemen. Ja, dat zou je gedacht zijn. Als de koning het zich ter harte zou nemen... dan zou alsnog zijn kop rollen. Nou ja, dat staat in hoofdstuk, wat was het? Hoofdstuk 16... Dit is een hond. Een van die legeraanvoerders van David zegt... Zal ik hem zijn kop afslaan? Die hond. En David zegt... Nou, nee, joh. Nee, weet je wat David echt zegt? Hij zegt, nee, laat maar gaan. Hij moet dit doen van de Heere. Dat is leuk. Dat vind ik een prachtige. Voor degene die ethiek bedrijven. Hij moet dat doen van de Heer. Waarom? Omdat het daarmee een illustratie wordt en is en tot vandaag voor ons blijft. Van dat deel uit het Jodendom wat eerst vijandig staat tegenover de Heer Jezus Christus, maar daarna tot bekering komt. En in het bijzonder, Paulus is daar een uitbeelding van. De enige nieuwtestamentische Benjamin niet die wij kennen. Heb je dat nog? Daar slaat het allemaal op. Maar nou even verder. Hè. Hij vraagt dus eigenlijk vergeving. Vers 20. Want uw knecht weet het zekerlijk. Ik heb gezondigd. Doch een belijdenis, hè? Ik heb gezondigd. Doch zie, ik ben heden gekomen. De eerste van het ganse huis van Jozef. Daar ging het me eigenlijk alleen maar om. Hoor. Je kan ook niet alles vertellen. Maar goed, de eerste uit het ganse huis van Jozef om mijn heer de koning tegemoet af te komen. Heb je die? Benjamin als eerste uit het huis van Jozef. Waarna je je afvraagt of die andere kleine Benjamin niet in het Nieuwe Testament, Paulus, of die dan misschien ook zou moeten beschouwd worden als de eerste uit het huis van Jozef. Ja, dat zou ik maar doen. Dat zou ik maar zo, zou ik maar begrijpen. Hij was vertegenwoordiger van Juda in de zin van het Jodendom op religieuze gronden. Maar hij werd de vertegenwoordiger van Jozef en daarmee van Israël, maar niet van Juda. En het verklaart waarom als hij, als Paulus zijn cv oplepelt, zal ik maar zeggen, dat hij nooit zegt, ik ben een Jood. Hij zegt, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeër, ik ben een Fariseeër, ik ben wat ik maar was, van het zaad Abrahams, de stam van Benjamin. En het meest verbijsterende van die uitspraken vind ik dat hij niet zegt, ik ben een Jood. Hoe krijgt hij het weg? Hoe komt hij eromheen? Want overal waar hij komt, wordt gezegd, een Jood. Hij is een Jood. Paulus is een Jood. Als Paulus zichzelf voorstelt, zegt hij het juist niet. Juist, dat is het meest opvallende, wat er niet staat in die gevallen. En daar gaat het maar om. Hij vertegenwoordigt Jozef. Dit wil ik u eerst laten zien nog. Want dat staat gewoon in 1 Koningen 11. Dat is samen met hoofdstuk 12 is dat, zijn het de hoofdstukken over de zogeheten scheuring van het Rijk in wat wij kennen als 10 en 2 stammen. Maar tot Jerobeam wordt op voorhand gezegd door de Heer via de profeet dat hij 10 delen, dat wil zeggen 10 stammen zou krijgen. En niet 11. Dat wil zeggen, hij zou koning worden over Israël. Maar niet over Juda, want de Heer had nog eenmaal beloften gedaan aan Juda met betrekking... Let op, de Heer had beloften gedaan aan Juda met betrekking voor het Davidische koningshuis, dat immers de eeuwen door gecontinueerd zou worden. Daarom werd Rehabeam, de zoon van Salomo, dus wel koning, maar alleen maar over Juda, in principe. Zodat aan de beloften van God voldaan werd. En de Heer zegt dat ook, want ik heb om mijn knechts Davids wil, enzovoorts. Laat ik het zo, dat wil zeggen, Juda krijg je niet, maar je wordt koning over Israël. Dan denk je, dan wordt het 11 stammen, maar het werden de 10. Want aan Juda wordt 1 stam meegegeven. Namelijk de stam van Benjamin. En daarover lezen wij in einde van vers 35. Ik zal u daarvan 10 stammen geven. Dat zijn die 10 stammen van Israël voor Jerobeam. En dat heet gewoon Israël dus. En dan staat er in vers 35, het laatste stukje. En dan vers 36, en zijn zoon, dat wil zeggen zoon van David, maar in de praktijk zoon van Salomo dus. Zijn zoon zal ik 1 stam geven. En dat is dan niet Juda, maar dat is Benjamin. Juda is vanzelfsprekend. Benjamin. Ik zal u dat zo ook laten zien, dat het zo is, dat het Benjamin is. Maar er staat, zijn zoon zal ik één stam, dat is de stam van Benjamin, geven, opdat mijn knecht David, impliciet het hele huis van David, het koninklijk huis over Juda vanaf dat tijdstip, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mij aangezegd hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Kortom, Benjamin zou een lamp zijn, daarmee een licht, bij Juda. En als volle broer van Jozef vertegenwoordigt hij dus Jozef bij Juda, en hij wordt geacht een lamp, een licht te zijn. Als het ooit vervuld is geworden, is het vervuld in de persoon van Paulus. Die was uit Benjamin. Wij kennen geen andere uit Benjamin in het hele Nieuwe Testament niet, dus we hebben helemaal geen keus verder. En hij was een licht bij Juda. En overal waar hij kwam, predikte hij het evangelie aan de Joden. Maar als vertegenwoordiger van Jozef. Het is ook niet voor niks dat zijn mentor, Paulus' mentor, Jozef heette. Alleen dat lees je maar één keer en daarna heet hij Barnabas. Maar hij heette Jozef. En waar kwam hij vandaan, die Barnabas, die Jozef? Van Cyprus, van de eilanden der zee. Reken het maar uit. Dat is toch een duidelijke symboliek, of niet? Want de eilanden van Cyprus, ja. Van de eilanden der zee, ja, dat is waar de 10 stammen waren. En zouden zijn, enzovoort. Als je dus dat plaatje goed bekijkt, ga je weer, hè. Als je het plaatje goed bekijkt, dan zie je ineens een heleboel meer, hè. Maar Benjamin vertegenwoordigt dus Jozef bij Juda. Waar nog bij komt, er staat hier in vers 36... opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. In Jeruzalem stond inderdaad de tempel, het huis des Heren. Maar Jeruzalem wordt geacht weliswaar de hoofdstad van Juda te zijn, maar het lag in het gebied van Benjamin. Het was een Benjaminitische stad. Echt wel. Nee, de Joden hebben er een moeilijk verhaal van gemaakt. Zo van de grens tussen Juda en Benjamin liep precies door het brandofferaltaar of door de Ark des Verbonds of zo, dat soort verhalen. Maar in de Bijbel niet. In de Bijbel is Benjamin een van de is Jeruzalem een van de steden van Benjamin. Zodat al wat daar gebeurt, de heer die daar woont, het is niet in Juda, het is in Benjamin. Wat stammen betreft. Zie? En dan nog één. Want ik zei net, wij denken dat Benjamin bij Juda behoort. Dat was ook zo na de verdeling van het Rijk. Kijk, dat staat hier ook, hè. Maar dan moet je even verder naar 1 Koningen 12 inmiddels. Waar staat in vers 19... alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af. Dat wil zeggen, vanaf dat moment was niet meer iemand uit David koning over Israël. David, de zonen van David waren alleen nog koning over Juda. Zijn de tweestammenrijk. Maar de rest heet Israël. En dat was onder Jerobeam en zijn opvolgers. En de dynastieën die daar passeerden, een stuk of 7, maar dat doet er nou niet toe. En dan, en het geschiedde, vers 20, als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Maar het was niet over Juda, maar het is wel gans Israël. Hebben jullie dat nog? Gans Israël, maar het gaat niet over de Joden. Niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Toen nu Rehabeam uit David te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. En daar hebben je twee stammenrijk dus. Hebben jullie dat nog? Benjamin apart, valt er een beetje tussenin. Als het ware. Hij hoorde eigenlijk bij Israël, bij Jozef, maar hij wordt toegevoegd aan Juda. En dan kreeg je dus Juda en de stam van Benjamin. En dan willen ze oorlog voeren om het koninkrijk te verenigen. En dan staat er in vers 23... Vers 22, doch het woord van God geschiedde tot Semaja, de man Gods, de profeet dus, zeggende, zeg tot Rehabiam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin en het overige des volks, dat wil zeggen de vreemdelingen binnen hun poorten. Zo zegt de Heere, gij zult niet optrekken nog strijden tegen uw broeder en de kinderen Israëls. Tot Juda wordt gezegd, gij zult niet strijden tegen de kinderen Israëls. Zie, andere categorie, ja. En ieder keren weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. De Heer zelf heeft het zo geregeld. En wat Jacob deed bij Mahanaim, doet de Heer hier in 1 Koningen 11 en 12. Hij verdeelt het volk in tweeën. En onder hetzelfde motto, als u het mij vraagt, gaat het met het ene huis niet goed, dan heb ik altijd het andere huis nog over. En daarna nog, nog een opmerking over dat wij denken, Benjamin hoort bij Juda en de Benjaminieten moet je dus zoeken onder de Joden. Dat vinden de Joden ook, maar historisch klopt dat niet erg. Want de geschiedenis hield hier niet op. Wat er daarna gebeurd is, is namelijk dat officieel de tien stammen, het tienstammenrijk is ten onder gegaan. Uiteindelijk, wat er van over was, zeg ik altijd, maar tienstammenrijk is ten onder gegaan bij de val van Samaria. Dat was via de Assyriërs die het land veroverd hebben en Samaria veroverd en verwoest hebben enzovoorts. En van het tweestammenrijk leren wij dat het daarna nog pak een beetje 120 jaar of langer bestaan, ik weet niet zo gauw mijn hoofd, iets langer bestaan heeft tot de val van Jeruzalem. En dat is veel meer dan een eeuw later pas. Maar het neemt niet weg dat diezelfde Assyriërs die het tienstammenrijk veroverd hebben, doorgetrokken zijn in het gebied van het tweestammenrijk tot voor Jeruzalem. En ik weet niet of je zich kunt voorstellen, die komen dus uit het noorden binnen en dan naar het zuiden tot aan Jeruzalem. Maar het gebied van Benjamin strekt zich uit ten noorden van Jeruzalem. Ten zuiden van Jeruzalem begint het gebied van Juda. Kijk maar eens op een kaart, als je dat vindt ergens, verdeling van de stammen, stammen over het land enzovoort, dan zult u dat zien. Het gebied noordelijk van Jeruzalem, dat is het gebied van Benjamin, en dan nog noordelijker en een tikkie naar het westen, daar krijg je het gebied van Efraïm. Dat wil zeggen, Benjamin woonde naast Jozef, naast Efraïm, naast zijn volle broers, enzovoorts. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit, die legers van Asser die zijn opgerukt en hebben steden van Juda veroverd en verwoest en hebben daarmee dus ook Joden weggevoerd in ballingschap. In de Assyrische ballingschap wel te verstaan. Vandaar dat je tot vandaag hen vindt onder de tien stammen van Israël in de verstrooiing. Het is een redelijk bekend gegeven dat iets als Jutland, dat heet gewoon, is gewoon naar de Joden, naar de Jutten genoemd, naar de Jutten, maar dat zijn gewoon Joden. Het is gewoon die naam. Maar dat niet alleen, want daar hebben we het nu niet over, waar we het nu over hebben is Benjamin, maar het idee blijft dat in elk geval het grootste deel van het gebied van Benjamin veroverd is geworden door de Assyriërs en die hebben dus de Benjaminieten weggevoerd in Assyrische ballingschap. Natuurlijk, er zijn Benjaminieten overgebleven onder de Joden. Paulus was er één van. Noem nog eens een. Nou, dat gaat toch moeilijk worden, denk ik. Toch? Kortom, die Benjaminieten, ja, er zullen er zijn. Maar ja, er was ook iemand uit de stam van Azer onder de Joden, volgens Lucas 2. Dus vooruit maar weer. Ze zullen wat door elkaar gelopen hebben hier en daarom voor de hand liggende redenen. Maar vooruit maar weer. Maar het idee blijft dat met name het Benjaminitische deel van het tweestammenrijk is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En daarom vind je nog veel makkelijker dan de Joden, vind je Benjaminieten terug onder de zogenaamde tien stammen van Israël in hun ballingschap. Want Benjamin had 12 zonen. staat in de Bijbel beschreven. Maar nogal wat namen van die zonen vinden wij terug als namen van Keltische stammen hier in West-Europa in de dagen van de Romeinen en dus in de dagen van de Heer Jezus. En Beleg, waarnaar België genoemd is, Beleg was een van die zonen van Benjamin. De stam van Benjamin wordt geacht dus inderdaad dominant te zijn in wat wij nu België noemen, maar in ieder geval onder de zogenaamde Belgische stammen. Dat waren er velen, ook in de dagen van de Romeinen. Dat heette gewoon de Belgae, maar dat is een verzamelnaam voor een hele reeks van stammen en clans. Maar onder die namen van die stammen vind je namen terug van de zonen van Benjamin. Dus het is duidelijk te vinden. Dat wil zeggen, je moet Benjamin niet maar zoeken onder wat nu de Joden heet. Dat is maar een gering deel. Het grootste deel is gewoon met de 10 stammen mee in Assyrische ballingschap en elders verdwenen. Zullen we terug gaan naar de psalm? Oh, misschien wel een aardig idee. Een lamp? Ja, een licht. En dat licht wordt gebruikt. Ja. Als het in de Bijbel over die lamp gaat, gaat het over de Messias. Maar meteen daarachter gaat het over Paulus. En dat is niet alleen in Psalm 132. Ja. Niet alleen in Psalm 132 zo, maar met name in Jesaja vind je dat ook terug. En in het bijzonder in Jesaja 49, waar wij uitspraken vinden over Israël, dat is de naam. Vervolgens blijkt dat het de Messias is. En in derde instantie blijkt dat het over Paulus gaat. Het gaat op 3 niveaus dus. En alles door de Bijbel zelf aangereikt. En Psalm 49, of Jesaja 49, dat is voor de duidelijkheid, dat is dat hoofdstuk waar staat: ik heb u niet alleen ik heb u ook gesteld om een licht te zijn tot aan de einde der aarde. En die u, dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf, maar het is net zo goed Paulus. En van beide staat dat ze van moedersbuik aan tot knecht des Heren geformeerd zijn geworden. En Paulus in Handelingen 13 past die tekst gewoon op zichzelf toe. God heeft ons, mij, wij keren ons nu naar de heideren, want het staat in de Bijbel, God heeft ons gesteld. En Paulus, het waren Paulus en Barnabas, geloof ik, ja, nog. God heeft ons gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. In Jesaja 49 denk je, het gaat over de Messias. Maar Paulus zegt, het gaat over mij. Het een sluit het ander niet uit. Maar als je naam krijgt, daar, die knecht des Heren, heet hij gewoon Israël. En niks Juda dus. Hè? Nou goed, terug naar Psalm 80. We waren eigenlijk pas in vers 2, hè? Herder, o herder Israëls, Israël. Maar wat is Israël? Is dat inclusief of exclusief Juda? Het antwoord is, dat hangt van de context af. Het is altijd zo. Dus niet te zeggen. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidet. Maar Jozef was de drager van de naam Israël. Die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherubim zit. Waar die gedachte vandaan komt, weet ik niet. Maar wij kennen enige, laten we zeggen, visioenen in de Bijbel, waarin de Heer wordt afgebeeld als zitten tussen de cherubim. Ook wel genoemd serafim, ook wel genoemd gewoon 4 dieren. En het is alle keren is het echt volstrekt hetzelfde. En seraf heeft nog een betekenis. Dat betekent de vurige. Het vurige, het blinkende. En cherub, ik heb het vandaag nog nagekeken. Waarom ik die dingen doe, weet ik niet. Maar soms doe ik dat gewoon, hè. Dan kijk je dat nog eens na. Cherub, en dan staat er gewoon, ik heb het zelfs opgeschreven, geloof ik, wat ik las. Imaginary figure. Een imaginair beeld. Een bestaat niet echt. Het is een bedacht, een voorstelling.
Fantasie.
Oké. Fantasie. Ja. Het is een fantasiebeeld. Zoals wij die kennen. Dat zijn dan figuren die weliswaar iets voorstellen, maar gewoonlijk abstract. Zoals wij kennen in Griffioen. Hebben jullie onze Griffioen gezien? Nooit in Artis geweest? Op safari geweest? Griffioen. Dat moet ik even nadenken. Dat is een arend met een leeuwenkop. Ja, ik moet even denken, want je hebt ook leeuwen met arendskoppen. Maar dat is weer wat anders. Een arend met een leeuwenkop. Die beesten bestaan niet. Behalve in de heraldiek. Dat wil zeggen, als symbool, imaginary figure. Als uitbeelding van iets. En wat het uitbeeldt? Nou ja, macht over hemel en aarde. De adelaar als koning over de hemel en de leeuw als koning over de aarde. Dat zijn bekende beelden. Die samen gekoppeld krijg je dit. Maar het woord zelf, dat heeft ook geen betekenis. Officieel niet. Dit woord gerub heeft officieel geen... Men weet het niet. Er zijn wel eens discussies over gevoeld, maar officieel heeft geen betekenis. Het woord komt niet voor. Maar als u mij vraagt, het is een anagram. Hetgeen een gewoon taalkundig verschijnsel is. Zeker in het Hebreeuws. En een anagram, wij noemen dat in het Nederlands een letterkeer. Dat wil zeggen, de letters van het woord zijn verwisseld. Maar de betekenis niet. Dat wil zeggen, de betekenis is niet veranderd. Maar gerub, dat zijn exact dezelfde letters als begoer. En begoer, dan weten we wat het is. Dat is de eerstgeborene. En dat is precies wat het uitbeeldt. Gerubim, in meervoud. Het is een uitbeelding van het eerstgeboorterecht. En daarom een embleem, een emblem. Een embleem, een type, een beeld van de Heer Jezus zelf, Christus, als de eerstgeborene. En zo vind je het hier dus ook terug. Dat is waar het over spreekt. Daarna hangt het samen met een woord voor zegenen, baruch. Dat kent u misschien, hè? Baruch, de Spinoza, heette de man, van zijn achternaam, Baruch, van zijn voornaam Baruch. Maar het moest in het Latijn, dus toen werd het Benedictus. Het betekent de gezegende. Ja, echt. Ja, wordt verlatiniseerd, dan is het Benedictus. Maar het is Baruch, en dat is ook het woord voor knielen, voor op je knieën gaan ook. Knielen en knieën. Want zo word je gezegend als je op je knieën gaat. Dat woord is het allemaal. Maar ook om het eerstgeboorterecht te ontvangen. Moet je op je knieën, dan word je gezegend met het eerstgeboorterecht. Dat zijn die letters. En zo werkt het nog een keer in het Hebreeuws, dus vooruit. En dan staat er nog verschijn blinkende. Maar dat doen cherubim sowieso blinkende verschijnen. Want ze worden ook genoemd serafs. En een seraf is de vurige en daarmee de blinkende. Toen maar weer. En dan hebben we het over eerstgeboorterechten. En een paar woorden die hiervoor staat, Jozef. De eerstgeborene. Ik bedoel, daar gaat het dus over. De gewicht hangt aan zo'n vers. O herder Israëls, die tussen de cherubim zit, die zelf de eerstgeborene bent, en die Jozef als eerstgeborene als schapen leidt, wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse. Nou, Efraïm en Manasse bij elkaar opgeteld is Jozef. En zij zijn volgens Genesis 48 de dragers van het eerstgeboorterecht. In die volgorde, Efraïm en dan Manasse. En als er nog een derde moet zijn, ja, dan is het Benjamin. Die immers Jozef, dan wel de 10 stammen, vertegenwoordigt. En daar dan dus toch een soort personificatie van is. En als je dat begrijpt, begrijp je ook waarom Benjamin in hoge mate gewoon is mee weggevoerd met de 10 stammen van Israël. Met Efraïm en Manasse dus. Daar hoorde die eigenlijk bij. Hij was tijdelijk eens gedetacheerd bij Juda. Maar hij hoort bij Jozef. Gedetacheerd is een mooi woord, hè? Ja, ja. Letterlijk wil zeggen losgemaakt. Maar het heeft ook de betekenis in de praktijk van een vertegenwoordiging, hè? Een detachement, ja. Nou, dat was het. En dan staat er, en kom tot onze verlossing. Dat is dus een gebed voor de verlossing van Israël, specifiek genoemd Efraïm, Benjamin en Manasse. Met andere woorden, specifiek wordt Juda niet genoemd. Ik weet het, het is link, de regels luiden, maar die heb ik niet uitgevonden. De regels luiden dat je niet conclusies mag trekken op grond van wat er niet staat. Dit is wel een goede algemene regel, denk ik persoonlijk. Maar een goede lezer, die leest dus ook bij gelegenheid wat er niet staat. Gewoon omdat het opvalt. Wat zegt hij nou niet? Iets wat je verwachten zou, maar juist weggelaten wordt. Dat is ook een stijlfiguur trouwens, in het algemeen. En dat gebeurt ook dikwijls, in de Bijbel zeker. Maar hier vind je dat dus ook, hè? En dat heet een ellipsis, dat is een weglating. Dan moet het opvallen dat iets weggelaten wordt. Om wat voor reden dan ook, dat doet er nou niet toe. En dat vind je dus ook, dat heb ik u net gedemonstreerd, in de opsomming van Paulus' hoedanigheden. Hij zegt niet, ik ben een Jood, dat ligt er dichtbij, maar hij gaat er omheen. Dat moet je opvallen. Waarom zegt hij niet gewoon, ik ben een Jood? Dat zou bovenaan moeten staan. Maar hij noemt het zelfs helemaal niet. Hij zegt niet dat hij dat vergeten is. Dat betekent gewoon dat hij zich niet als zodanig beschouwt, maar wel dus met hetzelfde recht en net zo serieus als Benjamin niet. En dus als een lam des heren bij Juda. En dat was zij ook. Nou goed. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. Dat is dus populair gezegd en onnauwkeurig de verlossing. Niet van de twee stammen, zoals dat heet, maar van de 10 stammen. Niet de verlossing van Juda, maar de verlossing van Israël. En u weet hoe het gegaan is langzamerhand, want we steken dat niet onder stoelen of banken. Dat is in het begin van onze bedeling gebeurd, toen de evangelieprediking niet alleen terecht kwam bij, maar zelfs toebetrouwd werd aan de 10 stammen van Israël. Want zo is het gegaan. Het is van Juda weggenomen en gegeven aan een ander, op dat moment heidens volk. En dat zou vrucht dragen, zei de Heer in Matthäus 21, en het is de strekking van Paulus' laatste woorden in Handelingen. Dat wil zeggen in Handelingen 28. En wij vinden daar schriftplaatsen over, logischerwijze, in het Oude Testament. En dit is er dan maar één van, hè. Ja, ik ben aan het kijken, wat zal ik daar aan schriftplaatsen nog voor geven. Nou ja, we lezen dat hier ook niet voor het eerst. Hè. Wij hebben al gehad Psalm 77, sorry. Psalm 77, vers 16. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. En je mist dus Juda. Dat ging daar net zo goed over. En daarna in Psalm 78... kwamen we tegen in Psalm 67. Maar daar gaat het specifiek over het koningschap en ligt de situatie net andersom. Namelijk vers 67 van Psalm 78. Hij verwierp het huis, de tent. Hij verwierp het huis van Jozef en de stam van Efraïm, wat eigenlijk hetzelfde is. Verkoos hij niet, maar hij verkoos de stam van Juda, de Bersion, die hij lief had. Maar dat heeft betrekking op het koningschap. Daarvoor werd Jozef gepasseerd, want dat werd gegeven aan Juda. Daarom wacht de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde op de bekering van Juda. En daarom is de profetie over de 70 weken van Daniël strekkend tot het aanbreken, tot het herstel van de troon van David in Jeruzalem, opgehangen alleen aan het Joodse volk en verder aan niemand anders. Bestemd over uw volk, uw heilige stad. En daar loopt de tijdrekening dus ook op. Niet op de rest van de wereld en ook niet op het andere deel van Israël. Dat is een heel ander verhaal. Nou ja, misschien zou ik even Amos moeten aanhalen nog. Kan ik wel doen, hè? Amos hoofdstuk 5. Maar Amos is in zijn geheel een profetie gericht aan de 10 stammen van Israël. Zo zonder meer. Amos was uit Juda, maar hij werd gestuurd naar Israël. Dat wil zeggen, uit het 2-stammenrijk werd hij gestuurd naar het 10-stammenrijk om daar te profiteren. En daarmee geeft hij uitdrukking aan de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij het evangelie vanuit Juda overgebracht is, het woord van God dus overgebracht is naar de 10 stammen van Israël. En, laat ik het maar weer eens zeggen, de beschrijving van de situatie in Israël, hier in Amos, de beschrijving dus van de situatie onder de 10 stammen van Israël, komt toch wel erg verdacht veel overeen met de situatie die wij vandaag kennen onder Israël. Dat wil zeggen, onder de Europese volkeren, waarover ook een oordeel zal komen binnen afzienbare tijd. Ja, het is één ding te spreken over de oordeel over Juda en over de Joodse staat en over Jeruzalem in de 70ste week van Daniel. Maar er komt net zo goed een oordeel over de 10 stammen van Israël. Die in het geloof niet gebleven zijn, uiteindelijk, enzovoorts. En dat wordt hier in Amos besproken. Maar wat ik aan wilde halen was Amos 5, vers 6... Zoek de Heere en leeft opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als in vuur dat verteren. En zo verder. Let op het huis van Jozef. En hier wordt het echt beperkt tot de 10 stammen van Israël. En ook in vers 15. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Dat wil zeggen in de regering, daar waar men recht spreekt, maar het is officieel de regering. Haat het boos en heb lief het goede, bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. En dat is wat daadwerkelijk gebeurd is, maar dat is in het begin van onze bedeling dan, hè? Daar is dat gebeurd. En nou, ik hier toch ben, de bladzijde ernaast ook maar. Dat is Amos 6, vers 6. Die wijn uit schalen drinken en zich salven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Het moet niet te moeilijk zijn om zo'n vers in onze tijd en samenleving omstandigheden te plaatsen. Stel dat je die het er goed van neemt en zich niet bekommert om de rest van het volk. Nou ja, maar het zijn profetieën alleen maar, niet over Juden, alleen maar over wat wij dan populair de 10 stammen van Israël noemen. En daar gaat het maar om, dat we dat leren zien in de Bijbel, dat het nou eenmaal zo is. Het is een aparte lijn van de geschiedenis, hè, in onze tegenwoordige tijd. En daar gaat dat gebed over in Psalm 80. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Dat wil zeggen, het is een roep om de Heer. Dat hij zou komen, wellicht. Maar in ieder geval, dat hij zich zou openbaren. Dat hij zijn aanschijn zou doen lichten. Het was immers die blinkende herder, enzovoorts. Nou, het verhaal is, de Messias is gekomen, hij heeft zijn aanschijn doen lichten en wij worden naar zijn beeld in gedaante veranderd, omdat wij zien in het lichtende aanschijn van de Heer Jezus zelf. Dat heb je hem? Dat was 2 Korinthe. Dat hele... Ja, ik moet ophouden, want ik ben over mijn tijd. Ja. Dat kan allemaal gebeuren. Dat is dat hele verhaal van Paulus. Dat is toch 2 Korinthe 3. waarin hij zegt, wij zien de Heer van aangezicht tot aangezicht en wij bedekken ons aangezicht niet. Dat deed Mozes wel, onder de wet zal ik maar zeggen, een hoofddeksel op, maar wij niet. Wij zien de Heer van aangezicht tot aangezicht en worden naar zijn beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat is dat verhaal van schijn, hoe is dat lied? Schijn vriendelijk licht van uw aangezicht, of hoe is dat lied ook alweer? Dat is daarop gebaseerd. Wij kennen de Heer en zijn licht schijnt op ons en in onze harten en verandert ons. En wij wandelen in zijn licht en dat soort dingen meer. Onder het motto, zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat is een psalm, maar die is al lang vervuld. Hij heeft zijn licht en waarheid nedergezonden. In ieder geval in de persoon van de Heer Jezus Christus. Toch? Dus degene die zich verborg voor Israël, maar die zich daarna bekendgemaakt heeft, al was het maar door hen het evangelie te laten prediken, maar het wordt in 2 Korinthe 3 zo voorgesteld immers. Kortom, dat is gebeurd en er is verlossing tot stand gekomen. Wij leven daaruit. En voor wat die volken betreft, die waren zwervende en dolende over de aarde, bij wijze van spreken, en zijn verzameld geworden op één plek op de wereld. Dat wil zeggen, dat is in Noordwest-Europa enzovoort. En is daar gekerstend geworden. Dat wil zeggen, daar is de evangelie gebracht, meteen in de eerste eeuw van onze jaartelling. En dat is, officieel zijn dat christelijke volkeren geworden. Officieel. Hoe dan, dat kan ik nu niet uitleggen, maar dat is goed uit te leggen. Dat dat officieel is en ook geldend is voor de Heer zelf. Ik bedoel, dit is vervuld geworden. Alleen niet aan Juda. En daarom is dat koninkrijk niet openbaar geworden. En dus verborgen gebleven. En daarom worden wij geacht eerstgeborenen, eerstelingen van het koninkrijk te zijn. En een gemeente van eerstgeborenen boven Juda. En daarmee dus erfgenamen wel degelijk van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef gedaan heeft. Want het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk berust op het eerstgeboorterecht van Ephraim boven het Joodse volk. Het is een doorgaande lijn in de Bijbel. Gemeentelijke waarheid is gewoon vervulling van oud-testamentische profetieën die dan voor een deel wel bedekt waren, dat is wat het Nieuwe Testament daar ook over zegt en wat dan ook blijkt. Maar niettemin, het is vervulling van oud-testamentische profetieën en onder andere van deze psalm 80, maar ook van de voorgaande paar psalmen, want daar hebben we inderdaad ook al bij stilgestaan. Afgezien daarvan, tot slot dan, psalm 79 en 80 worden in sommige Bijbelse handschriften beschouwd als één psalm. Ondanks dat er boven psalm 80 een kop staat van voor de opperzangmeester op Shoshanim enzovoort. Maar men heeft gevonden dat het toch erg met elkaar overeenstemt. Maar ik ben vorige keer geëindigd met te zeggen dat al deze psalmen aan elkaar hangen en weliswaar geacht worden te spreken over Israël, maar ze spreken toch echt over Ephraim, Jozef, kortom over de 10 stammen in het bijzonder, en daarmee bevatten ze gemeentelijke waarheid. Meer daarover de volgende keer. Zullen wij de Heer danken? Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Rijkdom die u hebt vastgelegd in dat woord der waarheid dat we ook vanavond mochten openen. We zeggen u dank voor die rijkdom, omdat het ons licht verschaft terwijl wij leven in een duistere wereld, waarin alles vergankelijk en daarmee ook veranderlijk is, waar geen houvast is. Maar wij danken u dat we hebben ontvangen dit onwankelbare levende woord, waarin u zich aan ons bekend maakt en waarin u zegt wat u gedaan hebt in het verleden en wat u ook doet vandaag in onze tegenwoordige tijd, zodat we daarin betrokken zouden kunnen worden. En daarom hebt u ons getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ons deelgenoot gemaakt van onze heiland zelf, opdat wij zelf zouden delen in zijn heerlijkheid straks, wanneer die heerlijkheid zal geopenbaard worden alsnog hier op aarde. Wij danken u dat wij weten wie wij zijn in u. En dat wij weten waarheen de wereld dan wel de geschiedenis onderweg is. Namelijk naar de vervulling van al hetgeen de profeten van ouds gesproken hebben. We danken u dat wij daarin mogen staan, daaruit mogen leven en ons mogen richten op die geweldige toekomst die u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn om deze oude liederen te lezen, te bestuderen en te zien hoe het deel uitmaakt van dat ene onvergankelijke woord van God dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat levend en krachtig is. Dat woord ook waarmee u ons tot leven verwekt hebt toen we ons eraan onderwierpen. Wij danken u daarom voor die rijkdom en bevelen ons aan bij uw woord, bij uw genade, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden. Dat goede werk dat u beloofd hebt te zullen doen tot op de dag van Christus en daarmee tot op die dagen waarin al deze verborgene dingen gedemonstreerd zullen worden aan de wereld met grote kracht en heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. Amen.